Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, FC Buitenland. Er zijn dagen dat ik blij ben dat ik deze podcast mag maken. En na een ongelooflijk spannend weekend in de Spaanse competitie, ontknopingen in zowel Duitsland als Italië en zelfs Engeland. Ja, dan ben ik blij dat ik weer met mijn vrienden mag zijn en dat ik dit hele voetbalweekend mag doornemen. Het by far de spannendste affiches waren in La Liga, toch Quinn?
Ja, zeker. Ik zei het vorige week ook al. Dit is de Doomsday weekend. Dit is het weekend waar alles in gaat gebeuren. En wat gaan ze dan doen? Iedereen gaat gelijk spelen.
Het is iets wat we in de Spaanse competitie vaker hebben gezien. Als het erop aankomt, gebeurt er eigenlijk vrij weinig.
Ja,
maar er is heel veel gebeurd.
Er is heel veel gebeurd. Maar dit waren geen
Puur op basis van uitslagen. Hè? Gewoon daarin is de stand niet veranderd. Zeg maar, op het veld is er meer dan genoeg gebeurd. Hè? Oh, daar zijn we het helemaal mee eens.
We hadden gelijk ready meer om aan te vallen. Ja,
je houdt ook aan scherp. Laten we beginnen bij de wedstrijd van kwart over vier. Barcelona tegen Atletico Madrid. Martijn, hoe heb je deze wedstrijd ervaren?
Interessante wedstrijd. Een beetje flashbacks van die wedstrijd van een paar jaar geleden, 2016. Toen, ja. Kampioenswedstrijd voor Atletico. Ik vond Barça in aanvallend opzicht vrij onmachtig.
Ja.
En je zegt gelijk spelen, maar dit gelijk zoals voor Atletico natuurlijk gewoon een overwinning.
100%, daar ben ik het helemaal mee eens.
En ja. Ik denk dat als Atletico in de beginfase een doelpunt had gemaakt, dat het is een cliché, maar dan heb je een hele andere wedstrijd. Dan komt er ook veel meer urgentie bij Barça in. En dan hadden we denk ik een leukere wedstrijd gezien. Al vond ik het niet saai of zo, maar er waren gewoon niet heel veel kansen.
Ja, het was een beetje de wedstrijd die je enigszins had verwacht. Althans, ik had wel verwacht dat Barcelona meer de bal zou hebben en Atletico Madrid vanuit de omschakeling gevaarlijk zou worden. Het is wel een patroon wat ik vaker heb gezien bij Barcelona. Als ploegen heel goed staan, verdedigend, dan hebben ze daar heel veel moeite mee om echt wat te creëren. Dat zagen we eerder in de wedstrijden tegen Real Madrid, Atletico Madrid zelf en ook wel Sevilla. En ja, ze hadden wel de bal, maar echt heel gevaarlijk op het laatste, misschien de laatste 20 minuten na. Toen hebben ze wel redelijk wat kansjes gecreëerd. Zijn ze niet echt geworden. Ik zie Quinn, er is een grijns aan het ontstaan.
Ja. Nee, ik zeg eerlijk, ik was aan het billen knijpen. Ik weet niet waarom, want ik ben geen Atletico-fan. Ik ben ook geen Barça-fan of Real-fan. Ik heb wel liefde voor meerdere clubs, maar ik was aan het billen knijpen, man. Zeker ook met die kans van Dembele, dat die man ineens denkt dat hij Superman is. En hij kopt die bal net over. Ik dacht, zo! En als Atletico wegging, voelde ik dat ik gewoon dacht van, oké, score. Ik weet niet. Er is zomaar een rare... Ja, ik ben een hele rollercoaster hier geweest met Atletico. Op het laatste zei ik nog, fuck Atletico, gewoon punt.
Ja, je praat echt als een fan inderdaad. Want fans hebben af en toe ook inderdaad... fuck dit team. Ja, ja, dus ik herken het wel.
Maar ze konden eindelijk een keertje verdedigen. Dat ze afgelopen wedstrijd niet meer konden doen, konden ze dit keer eindelijk wel doen. Jammer in de omschakeling dat het niet lukte. Ik had wel echt het gevoel dat, bijvoorbeeld met de Carrasco, dat het gewoon echt zou moeten lukken.
Ja.
Kijk, dit zijn gewoon typisch wedstrijden voor Atletico. Hierin hoeven ze niet. Ze hebben genoeg aan een gelijkspel. staan er 0-0, dan zijn ze echt op hun best.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Tegen Cadiz en Huesca en zo, dan moeten ze het spel maken. Ja, dan raken ze in de war.
Dat is inderdaad niet het spel wat zij het liefst spelen. Uiteindelijk wordt het dus uiteindelijk een gelijkspel. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, vonden we dit terecht? Vonden we dit onterecht?
Maar ik vond het wel terecht.
Ik denk ook wel dat het terecht uitslag was, ja.
Ja, toch?
Ja.
Ik had ook wel vrede met de uitslag. Ik had niet het gevoel dat dan wel Barcelona, dan wel Atletico Madrid echt aanspraak deed op deze overwinning.
Ja, ik zat toevallig in een restaurantje toen ik het keek op mijn telefoon. En er was een guy van Barcelona, die zat achter me. En hij zag die wedstrijd. Hij vroeg hoeveel was het? En het was toen de 88 minuten. Ik zeg 0-0, man. Hij begon gelijk. Ik kan een klein beetje Spaans verstaan. En de woorden die hij zei, dat waren geen vriendelijke woorden.
Nee, ik hoorde gisteren Siet de Vos in het commentaar zeggen. Je zag Lopez de Guille heel duidelijk zeggen, puta madre.
Dat betekent...
dat betekent, ga weg. Vond ik dan weer erg grappig.
Ja, het is
die wedstrijd, de puta madre wedstrijd, om het zo maar even te noemen, in de woorden van Lopez de Guille, was in ieder geval meer goals. Ik weet niet of het een spectaculairdere wedstrijd was.
Ja, wel.
Nou, ik vond van wel, hoor.
Hij was wel opener.
Als opener, discutabele beslissingen. Sevilla dat helemaal niks te maken had in het begin van de tweede helft. Penalty leek gaan voor Real. Komt door naar Sevilla. Dat is een hele emotionele rollercoaster. Net toen kreeg ik ook het gevoel van, wat de fuck is Real aan het doen?
Ja, herkenbaar. Martijn, hoe heb jij deze wedstrijd ervaren?
Vooral de tweede helft vond ik erg leuk.
Eens.
En het komt ook omdat de beslissingen van de scheidsrechter een keer niet in het voordeel van Real uitvielen. Al kun je afvragen of dat in dit geval helemaal terecht was. Ik heb nog een keer de samenvatting ook teruggekeken. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik er nou van vind. Behalve dat ik het echt een klojo van een scheidsrechter vond. Waar echt geen lijn in te ontdekken was. Ik vond jou, ja, Sevilla heeft het echt verkloot afgelopen maandag, vorige week maandag, door toen punten te verspelen. Anders hadden ze hem hier...
Vanuit de club.
Ja, en ze hadden hier ook nog gewoon kunnen winnen natuurlijk. Die goal van Real, die 2-2 valt pas diep in blessuretijd. Ja, dan hadden ze er heel anders voor gestaan. Dan had mijn voorspelling nog uit kunnen komen. Ja,
ja, ik had het voor het verhaal had ik het zeker gegund. Sevilla, ik vind het een beetje jammer. Sevilla speelt gewoon niet zo heel leuk voetbal. Dus had dat dan nog meegezeten, dan had ik nog meer voor ze kunnen zijn. Dat zag je gisteren ook wel. Het was weinig inspirerend wat Sevilla liet zien.
Zo zegt dat wel, ja.
Een beetje balbezit hebben, slecht. Balbezit hebben af en toe. En ja, ik vond Real Madrid deed meer aanspraak op de zegen en had hem gewoon moeten winnen. En was verdedigend en niet voor de eerste keer weer vrij slordig met momenten. De discutabele penalty, hij werd net al even benoemd.
Nou, wat vond jij ervan, Jeroen?
Ja, Eder Militao probeert de bal te koppen. Die miste hem volgens mij. En in zijn kopbeweging maakt hij een draai. En met de draai slingert zijn arm mee relatief hoog.
Dat is dus een beschrijving van wat er gebeurde. Vond je de penalty?
Ja, ja, maar voor de mensen die het niet hebben gezien. En dan
hij brengt ze in de
perspectief. Ik vond het zelf zwaar om te geven. Je kan hem geven. Ik had hem niet gegeven. Maar het is niet zo dat ik zoiets bij mezelf heb van, nou, dit is de grootste schande ter wereld dat hier een penalty voor is gegeven. Ja, zijn arm was inderdaad vrij hoog en was misschien, hij had hem iets gecontroleerd en daardoor iets lager kunnen houden en had hij de bal niet geraakt.
Ja, maar dat is geen Militao.
Ja, kijk, ja, daar valt zeker wat voor te zeggen. Kijk, het was natuurlijk een beetje denken aan die wedstrijd Vitesse-Groningen volgens mij, waarbij de goal aan de ene kant viel. En toen werd aan de andere kant weer een penalty gegeven. Ja, dat was nu dus. Het was dus of aan de ene kant een penalty of aan de andere kant. En ik was er wel van overtuigd dat als ze die penalty hadden gekregen, dat Real Madrid hem wel had gewonnen.
Ik vond dat trouwens ook geen penalty.
Wat?
ik vond dat echt zo... het is misschien wel penalty, maar het is, je ziet zo duidelijk wat Benzema van plan is. Hij gaat alleen maar voor die penalty.
Hij gaat alleen maar voor die penalty in. Maar hij raakt hem wel.
Ja, het is misschien nog steeds een overtreding, hoor. Maar het voelt, het steekt zo. Dat was echt weer zo'n Real Madrid moment, was dat.
Daar ga ik tot op zekere hoogte mee. Maar ja, het is gewoon een pen.
Ja, maar het punt is...
Absoluut.
Waar Real natuurlijk zo boos over is... dat er een soortgelijke situatie was eerder in de wedstrijd... waarbij de bal op een arm of een hand van iemand van Sevilla komt... en er geen penalty wordt gegeven.
Ja.
En daar zit natuurlijk dat de frustratie dat er twee redelijk gelijkwaardige momenten zijn die anders worden uitgelegd en ook een andere uitkomst hebben. Begrijp me niet verkeerd, hè? Als Real geen kampioen wordt hierdoor, prima. Maar we moeten ook eerlijk zijn en we zien Zidane niet vaak boos op de scheidsrechter na afloop. Maar deze keer ging hij wel even een verhaal halen.
Ja, en dat... dat was voor mij wel kenmerkend inderdaad, omdat hij breekt letterlijk zijn eigen regel van niet de scheidsrechter de schuld geven, want je krijgt hem af en toe mee, je krijgt hem af en toe tegen.
Maar zo belangrijke wedstrijd, ik vond het gewoon een beetje biased gewoon.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk komt Sevilla daardoor volgens mij in de 75ste minuut, rond die periode komen ze op 2-1 voorsprong. Real Madrid nog een beetje aan het pushen. En in de dying seconds, in de 90ste minuut, maken ze dan uiteindelijk toch de 2-2.
En bijna ook nog de 3-2.
En inderdaad, de aanval daarna...
met de 12e schot naast van Casemiro in deze wedstrijd.
Ja.
Zullen ze er niet over nagedacht hebben om misschien of Kroos of Modric te laten schieten in plaats van Casemiro?
Nou, Modric was er al af toen, toch?
Ja,
maar ik heb het over de hele wedstrijd. Want ik heb hem ook in de eerste helft ook een paar doelpogingen zien ondernemen. Waarvan ik dacht, ja, er zijn mensen die dat beter kunnen.
Kijk, weet je wat het een beetje is met Casemiro? Want ik ga eigenlijk best wel ver met je mee. Maar die dorpsgek, die maakt altijd belangrijke doelpunten, hè?
Ja, maar niet van randje 16 dat hij ze er perfect inschiet. Hij schiet er 1 op de 80, denk ik, schiet hij erin vanaf daar.
Ja, oké, maar dit was wel 79, want dit was geen slecht schot. Dit was geen slechte uitvoering.
Precies.
Dit was gewoon jammer. Maar ik vond niet dat hij hier heel veel fout deed. Zeg maar, van ja, hij mist hem gewoon net. Dat kan gebeuren als je schiet vanaf 20 meter in de drukte.
Ja, maar hij miste 6 keer. Volgens mij was er geen 1 op doel. Of degene die op doel was, die kon zo opgeraapt worden door Bounou.
Hey, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk niet dat je... Casemiro degene moet zijn die 6 of 7 keer op doel schiet per wedstrijd.
Nou, dat was mijn punt.
Met dat punt ben ik het helemaal eens. Alleen dan toevallig dat laatste schot. Ja, ik ben wel blij dat hij schoot. Want je had nog wel kunnen breien. Want ze waren toen al redelijk lang aan die aanval bezig. Ik denk dat het een prima moment was. Hij werd klaargelegd en hij miste op een haar na de goal.
Trouwens, dat schot van Kroos, waar die 2-2 uitvalt. Ik denk dat dat 8 meter naast was gegaan.
Ja. Ja.
Dus die goed. Schiet dan misschien ook niet zo scherp.
Nee, maar goed onder druk gezet van Hazard. Toch heeft hij toch zo'n 100 miljoen terugverdiend.
Maar beter hun twee schieten dan het schot van Militao, iets daarvoor.
Oh ja, dat was ook zielig inderdaad.
Die ging bijna het stadion uit gewoon.
Ja. Nou ja, al met al, en daar begon ik mee en daar kreeg ik terecht een beetje heat voor. Is er weinig veranderd in de stand?
Nee, dat is gelul. Dat is echt gelul. Atletico is toch gewoon de grote winnaar nu?
Nee, oké, maar er is toch in de stand letterlijk is er niks veranderd. Maar dat heeft wel invloed op
rest. Atletico heeft de uitwedstrijd bij Barça gehad. Die houden ze op onderling resultaat achter zich. Ze hebben 2 punten voorsprong op allebei.
Daar zou ik ook zeker niet in discussie over willen gaan, want dat is 100% waar. Dat betekent dus, hieruit maak ik ook op dat Atletico Madrid de beste papieren heeft, volgens jou, Martijn?
Ja, zeker. Alleen, Atletico speelt nu tegen Sociedad en tegen Osasuna thuis. Mm-hmm. Ik zie ze daar ook wel gewoon nog punten verspelen, hoor. Afgaande op de laatste wedstrijden.
Ja, dat...
Maar, hetzelfde geldt voor Barça en Real. Barça uit bij Levante. Dan thuis tegen Celta. Real Granada uit. En dan nog een uitwedstrijd, volgens mij.
Atletico Club de Bilbao
sluit
af tegen Villarreal. 3 dagen voor de Europa League finale en Villarreal is redelijk uitgevoetbald. Dat is niet waar wat ik zeg. Villarreal moet nog aan de bak voor Europa League tickets voor de 5e en 6e plek.
Zeker. Oeh,
Ja, dan vraag ik dezelfde vraag aan jou, Quinn. Wie heeft op dit moment de beste papieren?
Ja, ik zeg eerlijk, ik heb het gevoel dat ik elke week hier kom en elke week een persoon ben die helemaal vergeten is wat hij hiervoor heeft gezegd en dan gewoon weer blanco erin gaat.
Ja, dat is niet alleen een gevoel.
Ja, het gaat, ja, Atletico of Real. En nu ben ik weer op die Atletico, want ik ben weer blij dat ze iets goeds hebben gedaan. Maar dan zie je me volgende week weer treuren omdat ze weer iets doms hebben gedaan.
Nou, wat ik vooral heb, zeg maar, en dat is ook een beetje wat Martijn zei, ik heb gewoon niet het gevoel dat er één van de drie ploegen 9 punten gaat pakken.
Nee.
En ik denk zelfs dat het gewoon echt op de allerlaatste speelronde gaat aankomen, omdat ze allemaal nog gaan kutten. Ik zie Atletico Madrid dan weer gewoon wel winnen van Real Sociedad, wat in principe de beste is, maar dan tegen Osasuna 0-0 spelen.
Nee.
En ja, Real Madrid die wint, die speelt dan gelijk tegen Granada, want die wint die laatste twee dan. En dan heb je Barcelona. Ja, Barcelona, ja, die gaan nooit. Ja, Barcelona uit bij Levante, dat is geen lekkere wedstrijd, hè? Nee. En ja, vorige week hadden we het al over.
Volgens mij las ik ergens dat ze 3 van de laatste 4 wedstrijden bij Levante verloren hebben, Barcelona.
Ja, dat klopt. Dat was ook hetzelfde statistiekje, heb ik ook gelezen. En ze spelen ook allemaal, spelen ze nog tegen een degradatiekandidaat. Atletico Madrid speelt de laatste dag uit bij Valladolid, die nog niet veilig zijn. Sterker nog, die spelen voor hun laatste kans. Nou ja, vorige week hadden we het over Eibar. Dat was in principe het perfecte moment om het over Eibar te hebben. Want Barcelona speelt hun laatste wedstrijd tegen Eibar. Eibar heeft de laatste 2 wedstrijden gewonnen. Dus die zitten nog vol in de degradatiereeks. Die staan 2 punten van een veilige plek af. Ja, het is echt net te spannend, man. Ga ik goed op.
Ja, mag ik nog één ding over Barça zeggen?
Ja, uiteraard.
Ik las vanochtend alweer een Catalaanse krant die zei dat er toch wel twijfels over Koeman zijn. Nou, weet ik niet of dat waar is, maar wel het feit dat ze in topwedstrijden echt bizarmatig hebben gepresteerd dit seizoen.
Ja, dat is een conclusie die wij al eerder trokken, hè? En ook richting Atletico Madrid. Hij heeft geen één topwedstrijd gewonnen en sterker nog is in alle wedstrijden zelfs tactisch overklast.
Mm-hmm.
Waarbij de uitwedstrijd bij Real Madrid echt het prototype was van een topwedstrijd onder Koeman.
Ja, en dan wil ik daar de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain ook nog wel aan toevoegen in de Champions League.
Helemaal eens. Kijk, wat de positieve ontwikkeling is bij Barcelona is dat het veldspel over de gehele linie echt stukken beter is geworden. En dat hij veel talenten de kans heeft gegeven. Maar gewoon puur tactisch 1 wedstrijd op zichzelf winnen. Dat heb ik hem nog niet zien doen dit seizoen.
Nee, eens. Ja.
Topwedstrijden, hè?
Ja, maar is het altijd nodig om het tactisch?
Ja. Ik denk, als jij Barcelona bent, dus je wil de absolute top van de wereld zijn, dus je wil de beste van de beste zijn, dan win je die wedstrijd. Tuchel wint die wedstrijd tegen Real Madrid.
Ja. Nee, maar Tuchel is ook dan wel echt een tactician.
Ik
weet niet wat het in het Nederlands is. Tactist?
Ja, tacticus. Maar
tacticus, oh ja.
Maar Simeone en Zidane kunnen allebei wedstrijden winnen. Ja. Zeg maar, al had je nu een tacticus gehad, dus al was Barcelona nu echt een lijpe tacticus, dan had je waarschijnlijk 1 van de wedstrijden gewonnen tegen Real Madrid, Atletico Madrid of Sevilla. En dat is nu niet gebeurd. Als je dat wel had gedaan, had je nu eerste geworden. En het wordt wel in die nuances wordt het wel verschil. Dus ik denk wel dat je of je moet je team zo goed laten spelen, zeg maar, dat je gewoon zoveel beter bent dat tactiek geen moer meer uitmaakt, tussen aanhalingstekens.
Nee.
Juventus is geen kampioen van de Serie A. Dat is een zin die ik hoopte uit te spreken aan het begin van dit FC Buitenlandseizoen. En wat dat betreft wordt in mijn optiek het feest alleen maar groter. Want ze lijken nu zelfs ook op dit moment naast Champions League plek te grijpen. Gisteren verloren ze van AC Milan. Een zeer terechte overwinning.
Kansloos.
En kansloos. Ja, echt inderdaad. Het is, ze heeft er echt geen moment in gezeten. Waarbij de stand nu is Atalanta 72, Milan 72, Napoli 70 en Juve 69. En Lazio 64 met een wedstrijd minder gespeeld. Ja jongens, hoe kijken we naar dit Juventus?
Ruk.
Niet anders dan we eigenlijk al het hele seizoen doen, toch?
Helemaal eens.
Dus zo verrassend is dit misschien helemaal niet. Behalve dan de uitkomst dat ze nog niet zeker zijn van Champions League voetbal. 3 wedstrijden voor het einde. Laten we ook niet te hard van stapel lopen, want ze liggen nu 1 punt achter op Napoli. Dus het is nog niet de mannen overboord. Maar de manier waarop ze gisteren verloren van Milan was wel schrijnend. Ik zag Cristiano Ronaldo een 4 kreeg in de Gazzetto.
Ja.
Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dus nee, dat zegt alles over hoe slecht Juventus was en hoe slecht Ronaldo was. Maar ja, het is natuurlijk één grote teringzooi daar nu.
Ja, ik denk dat dat de beste omschrijving is. Een Italiaanse journalist had het uitgerekend. Juventus heeft 7 topwedstrijden gespeeld dit seizoen, zeg maar, waar do or die was. Daarvan heeft Ronaldo in 1 wedstrijd gescoord. En in de andere 6 was hij de slechtste man op het veld. Mm. Ja, dat zegt ook wel wat. De suggestie die die journalist maakte, is het Ronaldo era, is het voorbij? Ik weet niet of je dat op die manier kan stellen. Maar feit is wel dat hij niet meer in de topwedstrijden zo belangrijk is als dat hij ooit geweest is. En er zit een flink prijskaartje op hem. Ze betalen $64 miljoen voor hem per jaar. Waarbij ze in de eerste 6 maanden heeft Juventus 113 miljoen verlies geleden van dit seizoen.
Is dan de simpele conclusie, Ronaldo moet weg, Ronaldo gaat weg?
Ik denk dat als jij beleid wil voeren, wat volgens mij bij Juventus wel het idee is, dan moet je zo snel mogelijk hem van de loonlijst afkrijgen, omdat het gewoon, je kan het niet betalen. Er zit geen restwaarde meer in. Dat was ook wat een onderzoek bracht, zeg maar. Juventus, in de begroting van Juventus zit Champions League. En in de begroting van Juventus zit dat zij ieder jaar spelers voor een significant bedrag moeten verkopen. Dat zag je ook bij Real Madrid. Real Madrid heeft vorig jaar Hakimi en Reguilón voor 75 miljoen verkocht. Terwijl ze op zich best wel een goede links- en rechtsback konden gebruiken.
Ja.
Nou ja, dat zit dan in die begroting. En voor Juventus geldt eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk dat het echt zaak is om zo snel mogelijk van Ronaldo af te komen. Hoe raar die zin misschien ook is.
Nee, ik hoor Ronaldo oud hier.
Ja, maar hij is toch ook gewoon niet beslissend. Ja, dan is de keuze toch snel gemaakt. Het weegt niet op wat ze...
Wie is wel beslissend daar?
Ja, daar gaat het niet om. Hij krijgt weet ik veel hoeveel miljoen per jaar.
Ja, maar we hebben het nu... De laatste is ook weer... stond ze achter, had hij ook weer een brace gescoord. Hebben ze ook weer gewonnen.
Ja, dus tegen Bologna.
Niet, ja, en als je ging kijken naar de percentuele doelpunten van Juve, hoeveel hij...
Udinese. Ik zei Bologna, maar het was Udinese.
Maakte hij een belachelijk aantal doelpunten, omdat ja, de rest het niet doet.
Ja, laten we niet vergeten dat hij nog steeds de topscorer is van de Serie A, hè?
Nee, kijk...
Dat bedoel ik.
Volgens mij staat buiten kijf...
Put some respect on his name.
Ja, maar volgens mij wordt er met alle respect over hem gesproken. Alleen gaat het om langetermijnvisie. En op dit moment zit Juventus in zware financiële problemen, waarbij hij een groot deel van het probleem is. Er gaat nooit meer restwaarde zijn. Ze gaan Ronaldo nooit meer verkopen voor 50 of 100 miljoen of zo.
Nee.
Ja, dan kan je beter doorselecteren op spelers waar er wel restwaarde zit en die je ook naar een hoger niveau kunnen tillen. De Paulo de Ballas, de Chiesa's, zeg maar.
Nou ja, die ballen, die zie ik ze ook zo verkopen, hè? Dat is ook een soort haat-liefde-verhouding en iemand die best wel veel geld op gaat leveren.
Ik denk dat ze inmiddels in een situatie zijn dat ze van die ballen af gaan moeten, wat echt best wel zonde is. Want ja, heeft natuurlijk een wat matig seizoen gehad. Eigenlijk de enige aanvaller die het hele seizoen, nou, op de beginfase overtuigd, is Chiesa.
Ja.
Echt een goede aankoop gebleken. Maar verder is het allemaal heel erg pover. Denken jullie dat Andrea Pirlo volgend jaar nog de trainer is?
Ik denk als hij geen Champions League haalt, dan niet.
Nee, ik denk inderdaad dat het wel daarvan afhangt. Ze krijgen nu Sassuolo uit. Dat is ook geen lekkere wedstrijd, hoor.
Zeker niet.
Dat
zeker
is woensdag
niet.
Al, volgens mij.
Klopt.
Daarna is het Inter thuis.
Ja,
dus die twee wedstrijden... Ja, ga er maar aan staan.
Ja, dat, ik ga volledig mee. Ondertussen nog een Copa-finale tegen Atalanta. Ja.
Oh ja.
En ik zie... Kijk, ik moet wel zeggen, ik moet dat... Mijn haat tegen dit soort teams is dan weer zo groot dat ik me volledig laat verblinden door wat de realiteit is. Napoli speelt tegen Udinese, Fiorentina, Napoli daarna nog en Napoli, Hellas Verona.
Ja, is het makkelijker.
Makkelijker, 100%. Even kijken, Milan heeft nu een beter doelsaldo en spelen tegen Torino uit, Cagliari thuis en Atalanta uit. Laatste duel. En Atalanta, die speelde tegen...
Tegen Milan, Benevento. Denk ik, de laatste wedstrijd.
Ja, dat heb je... Nou, het ontgaat jou niks.
Maar dat is natuurlijk wel, dat is wel interessant natuurlijk. Want dan gaat er één van de twee, en misschien wel allebei, sowieso punten verspelen.
Ja, of het wordt akkoordjestijd, hè. Dat zou zo...
Ja, dat hangt er vanaf hoe het er dan voor staat.
Kijk, als Atalanta en Milan allebei twee wedstrijden winnen, dan zijn ze met een punt allebei... Blijven ze boven Juventus.
No.
En als Napoli gewoon al zijn wedstrijden wint... Ja, dan is het... Ciao, ciao, Juve. Nou ja, aan de enige opwinding in mijn stem hoor je al... Wat
maar je wat moet ook niet gek opkijken als Ronaldo nu gewoon eigenhandig die laatste drie wedstrijden beslist, hè?
100%. Dat, ja, precies wat je zegt. Zeker, we hebben ergens halverwege het seizoen... een keer wat gezegd over Messi. Nee, het lijkt wel alsof hij iedere week de FC Buitenland podcast luistert. Als motivatie voor...
Ik neem aan van wel.
Ja, nee. We krijgen af en toe wel eens inderdaad appjes. Heb je ook vertalingen? Ja, ik vind het bijzonder wat er dit jaar in Turijn gebeurd is. Ja, het werd wel gezien als een tussenjaar, maar... Er zit ook geen lijn in. Hè? Dat is misschien, zeg maar, als we kijken naar Andrea Pirlo, zeg maar. Ik heb weinig dit seizoen gezien waarvan ik denk...
Ja.
Ja. Dit is je man. Jullie wel?
Nee. Nee. Maar, dit is zijn eerste jaar. Is er dan een idee van Juve laten zeggen, weet je wat? We brengen iemand anders erin. Jij wordt even zijn assistent voor één... Twee jaar is en daarna mag het weer overnemen. Of denk dat gewoon voetbal als een cold hard ass sport eruit. En heeft Allegri nog een baan? Volgens mij niet.
Allegri heeft geen baan, nee.
Dus, kan misschien
die staat wel klaar, ja. Maar kijk, daar heb ik ook al eerder gezegd volgens mij. Er is natuurlijk niets behalve een scriptie op basis waarvan Pirlo een goede trainer zou zijn.
Wel een hele goede scriptie, gewoon 7,5 gehaald.
Ja, maar dat had ik ook voor mijn scriptie. Maar dat betekent ook niet dat ze mijn trainer moeten maken. Die ging trouwens ook niet over voetbal. Maar dat is niet waar. Maar dat was mijn punt niet. En mijn punt was dat het... Ja, weet je, het is niet iemand die je binnenhaalt met een palmarès. Dan moet je ook... Eigenlijk moet je dan als Juve zijnde ook zeggen... Nou, die moet zich nog doorontwikkelen en we geven hem nog een jaar de tijd. Eigenlijk een beetje Arteta-verhaal. Die heeft zich ook nog niet bewezen als hoofdtrainer. Nu nog steeds niet. Ja, moet je hem dan nog de tijd geven om zich te ontwikkelen? Of is Juve daar in dit geval een te grote club voor?
Ik moest eventjes naar Arsenal gaan, hè? Ik snap het.
Maar zou jij hem de tijd geven?
Ik wel, maar Juve niet.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen van als je...
Nou, ik trouwens, ik ook niet.
Nee, ja.
Het is niet om aan te gluren.
Nee, ik ben een beetje huiverig met grote namen, grote voetbalnamen. Maar kan ze blijven geven omdat het een leuke voetbalnaam is. Van Andrea Pirlo tot Frank Lampard tot Mikel Arteta. Waarbij Lampard denk ik het beste voorbeeld is. Die is overgenomen door Tuchel.
Ja.
En Tuchel heeft er gewoon een voetbalmachine van gemaakt. Het is niet het voetbal waar ik graag naar kijk. Maar ze zijn van de meest kwetsbare verdedigende ploeg. Zijn ze naast Manchester City naar een van de meest solide ploegen gegaan. En dat heeft hij echt in een maand gefixt. En daarna steeds meer aanvallende elementen aan zijn spel toegevoegd. Waardoor je nu gewoon een ijzersterk Chelsea hebt. Die op twee fronten nog aan het meest strijden is voor echt serieuze prijzen. De Champions League en een FA Cup.
Ja. Ja, ik ben all about give the manager some time met Ollie. Nee, ik lul shit. Ik heb vaker nog Ollie uitgeschreeuwd. Maar ja, vinden we dat ze niet te gierig zijn. Ze zijn 9 jaar achter elkaar kampioen geweest. Gaat 1 jaartje niet goed gelijk iedereen eruit kriegelen?
Ja, maar het is meer, hè. Zeg maar, het is wanbeleid in de zin van... Nee, ik denk dat je wel kan stellen dat het wanbeleid is op het moment dat je structureel iemand moet verkopen, structureel Champions League haalt. Als dat dan een keer niet gebeurt, dan krijg je ineens 300 miljoen extra schuld erbij.
Ja,
ja dat kan je niet allemaal in de voeten van Pirlo schuiven. Maar met de selectie die je hebt, zou je binnen de eerste 4 moeten eindigen. En helemaal, kijk, als dat er nou nog... In het voetbal een hele duidelijke ontwikkeling zitten, een positieve lijn. Je ziet heel duidelijk het spel wat Juventus wil spelen. Dan vallen er nog argumenten te maken. Maar ik heb niks gezien waarvan ik denk... Ja, Pirlo gaat volgend jaar die Champions League beker opleveren. Want daar gaat het Juve om.
Ja, nee.
Met nog maar 3 wedstrijden te gaan, sommige 4, is het... toch razend spannend uiteindelijk geworden om plek 3, 4, 5 en 6. Als we tot de 6e plaats meerekenen, dan zijn er van plek 10 tot en met 4 zijn er nog ploegen ergens voor aan het strijden. Chelsea en Leicester City staan op dit moment op plek 3 en 4. West Ham op 5, Liverpool op 6 en Tottenham op 7. Nou, laten we voor de grap Everton er ook nog bij pakken, die staan op 8. Ja, laten we gewoon eerst beginnen met de voorspelling en daarna kijken hoe je daar bent gekomen. Wie worden de nummer 3 en 4?
3, sowieso Chelsea.
Ja.
Dat ga ik niet omheen. Ik denk, sinds Tuchel aangesteld is, echt een van de beste teams in de Prem zijn.
Mm-hmm.
Kijk, maar ze hebben ook weer van City. Dus... We gaan het ook zien wat gaat gebeuren in de Champions League finale. Maar die 4e plek, die is fucked up. Om dat te voorspellen. Ik zou daar geen €50 in leggen op Toto. Want West Ham, onder Moyes, speelt goed voetbal sinds Lingard er is. Leicester is aan het kwakkelen. Liverpool wil doodgraag de Champions League in, anders zijn ze ook faya. Tottenham, ja... Tottenham, dat is gewoon shit. En dan Everton zie ik het niet halen. Dus dan als ik mijn geld zou in moeten zetten, zou ik toch op Liverpool zijn.
Martino?
Ja, Chelsea, Liverpool denk ik.
Ik.
Denk jij dan?
Ja, ik zou heel erg tof willen gaan doen en interessant willen gaan doen, maar ik ga volledig mee met jullie. Ik denk dat het met name zit hem in... Leicester heeft gewoon een absurd programma. Die hebben het zichzelf niet heel erg makkelijk gemaakt in de afgelopen weken. Onder andere een gelijkspel tegen Southampton en een 4-2 nederlaag tegen Newcastle.
En vooral
dus
die
moeten alles...
Wat de fuck was dat, joh?
Ja, de fuck was dat? Het stond 0-4. En toen in de laatste minuten kwamen ze nog een soort van random bijna terug of zo. Echt een hele gekke wedstrijd. Maar Leicester die moet nog tegen Manchester United uit.
Morgen.
Chelsea uit. En Tottenham uit, of thuis. Ja, die zien gewoon nog bijna al hun concurrenten.
Ja, kijk tegen wie Liverpool moet.
Ja. Het enige is dat die plek 3 kan ook zomaar nog een dingetje worden. Het is dat Chelsea echt, wat we al eerder stelden, fantastisch speelt. Maar die hebben niet echt een heel erg lekker schema met... Nou, Arsenal thuis. Daar willen ze nog wel eens de averij op lopen, toch?
Zeker.
Martijn? Ja. Chelsea, Leicester City. Nou, dat is een belangrijke wedstrijd. Maar daarvoor spelen ze ook nog een FA Cup finale. En dan Aston Villa. Een week voor de Champions League finale. Dus niet het makkelijkste schema. Waarbij ik wel denk dat ze het inderdaad gaan redden. Dan heb je West Ham. West Ham speelt nog tegen Brighton, West Brom en Southampton. Wel een heel makkelijk schema. Dat zouden zomaar 9 punten kunnen zijn. En dan Liverpool. Die spelen West Brom, Burnley en Crystal Palace.
En nog tegen United.
En United tussendoor. Waarbij dus je wel kan stellen dat Liverpool de beste papieren heeft. Dan pakken we Tottenham voor de grappen nog even bij. Dat is Wolves, Aston Villa en Leicester. En de laatste random kandidaat is Everton. Die spelen tegen Aston Villa, Sheffield United, Wolverhampton en City.
Mm. Ja. Ik zeg eerlijk, ik ga gewoon nu gewoon een beetje een momentje nemen. Gewoon. Ik ben wel, tenminste wel blij dat mijn team het gewoon goed heeft gedaan. En het heeft gehaald gewoon.
Ik ben ook blij dat mijn team zich nergens meer druk om moet maken.
Ja. Ja, moeten we de Europa League nog heel even bespreken tussen neus en lippen door?
Kunnen we wel even doen.
Nee, ik wil geen ruzie maken met concurrerende podcast, dus...
Nee, die is vrijdag al uitgebracht, dus dat kan. Dus contractueel okay, gezien is dat toegestaan.
Oké, okay, nee, dan is het akkoord. Er zit iemand met een big smile naast me. Zeg maar, jij zorgt er wel voor dat ik zelf minder sympathie krijg voor Arsenal. Jij bent wel de verafgoding van wat Manchester United ook is. Ik bedoel Manchester United.
Ik kan net zeggen, wat is dit dan weer?
Ja, ik versprak me even. Zeg maar, dat die smakness, zeg maar dit. I've been telling you. Kill, nee.
Nou, ik heb gewoon gezegd wat ik het liefst wou.
Mm-hmm, mm-hmm.
En het is gewoon uitgekomen 2 keer. Ik zei, ik wil het liever tegen Roma spelen dan tegen Ajax.
Mm-hmm.
Gebeurt. Ik zei, ik wil liever tegen Villarreal spelen dan tegen Arsenal.
Mm-hmm.
Dat gebeurt ook in de finale. Ik kan of naar 100 gaan.
Maar als jullie nu de Europa League winnen, zijn jullie dan het nieuwe Sevilla?
Nee.
Okay.
Nee. De eerste keer was voor mij 2017 of zo. Mm-hmm.
Ja, misschien begint er nu een nieuwe reeks, zeg maar, van nee. Dat jullie altijd die Europa League kunnen claimen.
Nee. Wij hebben die Europa League niet zo erg nodig, want wij zitten gewoon tweede plek.
Oh, want jullie hebben zoveel prijzen de afgelopen 10 jaar behaald. Die Europa League hebben jullie niet nodig?
We hebben prijzen gepakt. Dat is het. Tottenham kan het niet zeggen. Maar nee, ik zeg eerlijk. Het
is toch een beetje jullie gezamenlijke bitch waar jullie dan op kunnen terugvallen, zeg maar, van...
We hebben tot de Europa League gepakt.
Ja, maar in het geval van United slaat dat nergens op. Want dat is geen rivaal. Dan moet je het over City hebben. Maar ja, die hebben jullie al 4 keer pakkie gegeven. Dus dan hoor ik jullie er nooit over.
Ja, wij hebben gewoon van City gewonnen, hoor.
Nou, qua prijzen heb ik het over.
Oh, qua prijzen ook. Ik wil net zeggen, want in de afgelopen 2 seizoenen hebben wij meer van hun gewonnen dan van ons.
Ja, nee, dat zou best kunnen. Nee, dat zou best kunnen.
Is zo.
En, Manchester United verhaal is duidelijk. Uitstekende prestaties. En ik moet ook eerlijk zeggen, als je naar het seizoen kijkt van United en de ontwikkelingen, ja, is gewoon heel erg goed.
Ja, dat was gewoon prima. Ik ben lang niet emo geweest.
Ja, jammer.
Nu het over emo hebben, moet ook naar de andere kant gaan. Arsenal verloor, of speelde dus gelijk en werd uit de Europa League geknikkerd. Hoe voelde jij je daarmee, Martijn?
Ja, wel kut, ja.
Ben je daar niet zoveel kwijt?
Nou, niet per se. Nee, ja, het was meer een soort berusting. Het was zo slecht, jongen. Het was zo... Ja. Oh, mijn god. Het was zo apathisch en zonder idee en zonder inzet. Dat je, ja, ik heb me er echt heel boos over gemaakt. Tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd had ik iets van, ja, fuck it, weet je.
Het verdient het ook niet. Het voelde een beetje alsof Arsenal de Manchester United wedstrijd speelde. Dus al met 6-2 had verloren, zeg maar. Dus het maakte allemaal niet meer uit. Terwijl met 1 goal was je door geweest.
Ja, maar volgens mij hadden ze dat, waren ze dat vergeten te vertellen.
Ja, precies. Ja, ik heb die wedstrijd zitten kijken. Ik denk van, maar je kan je hele seizoen redden. Het maakt allemaal geen fuck meer uit wat je de rest hebt gedaan. Als je deze wedstrijd wint en dan die laatste wedstrijd.
Ja,
dat was dus niet terug te zien.
Nee, precies dat. Dat lijkt me zo gek, zeg maar. Van ja, ik snap echt wel dat het gewoon allemaal niet werkt. En dat het gewoon kut is. En dat het gewoon je tactiek werkt niet. De aankopen renderen allemaal net niet. Maar dit gaat gewoon om 1 wedstrijd. Dit is gewoon letterlijk een wedstrijd op zichzelf.
Lijkt me heel frustrerend.
Ja, precies.
Ja, is het ook. Dus, maar ja, ik kan het ook niet verklaren. Ik kan niet verklaren waarom je in die wedstrijd niet gewoon de volle 120% geeft om die wedstrijd te winnen.
Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk Villarreal dus in de finale tegen Manchester United.
Voor het eerst ooit in de geschiedenis, toch?
Ja. Ja. Het is een, terwijl Villarreal heeft wel echt een heel vet verhaal. Die hebben, zijn volgens mij halverwege jaren 90 speelt ze nog in de Segunda. Ja, toen heel goed beleid gevoerd. Het is een klein stadje naast Valencia.
Ja, 10.000 inwoners, zag ik of zo.
Klopt. En ja, die hebben natuurlijk al een keer een halve finale van de Champions League gehaald. Ook tegen Arsenal. Ja, destijds won Arsenal die. En nu een soort van, destijds aan de hand van een Riquelme. Fucking legend. En nu, ja, aan de hand van Parejo, zou je kunnen zeggen.
Nou, hou op.
Gewoon aan het hele seizoen, toch?
Aan de hand van Emery.
Ja, oké. Okay.
Good evening.
Good evening. Ja? Verklaar je nader? Hoezo Emery?
Nou ja, ik vind Parejo nou niet de speel in dit Villarreal.
Nee, dat is waar.
Ik vind, ja, dat is waar. Ik vind vooral de prestatie van de trainer. Want over het algemeen vind ik het niet een heel bijzonder elftal. Als het dan aan de hand van iemand is, dan is het aan de hand van Gerard Moreno, denk ik.
Oké. Okay. Nou, ik vind dat je een aantal goede argumenten maakt en dan ga ik daar gewoon in mee, hè?
Ja, zo gaat het meestal, toch?
ik loop niet weg voor hetgeen wat ik niet weet. Dus je hebt me overtuigd met een aantal goede argumenten. Nou ja, aan de hand van Emery en Gerard Moreno staat Villarreal in de finale, wat een ja, echt een geweldige prestatie is. En laten we hopen, Martijn, dat Villarreal een hele goede dag heeft.
Nee.
Ja, zeker. Want ik voel veel stik vanuit Quinn. Ik zeg daar bewust niks over. Maar stiekem hoop ik dat United dan toch nog verneukt.
Normaal gesproken pakken we altijd een Nederlander die dan een mooie transfer gaat maken vanuit de Eredivisie naar een buitenlandse club. En dan gaan we een beetje voorspellen van ja, waar kan die dan heen gaan. Maar we hebben het nu een keer anders aangepakt. Een Eredivisie-speler heeft namelijk al een transfer gemaakt naar een hele mooie club. Namelijk naar Red Bull Leipzig. Onder leiding van Jesse March gaat Brobbey daar volgend jaar voetballen. En de vraag die wij ons zelf vandaag stellen is, ja, hoeveel minuten gaat hij maken? Heeft hij echt kans? En hoe zien we zijn rol? Ja, dan wil ik natuurlijk gelijk naar de Bundesliga kennen gaan van dit trio. Martijn, hoe schat jij zijn kans in?
Ik begin de laatste weken toch wel af te vragen of dat nou een hele slimme stap is voor hem. Want de technisch directeur en de trainer die hem gehaald hebben zijn weg, volgens mij.
Mm-hmm.
De technisch directeur weet ik trouwens niet zeker, maar de trainer in ieder geval. Ja, ik lees ook steeds meer dat Leipzig op zoek is naar twee spitsen. Nu nog. Omdat ze vinden dat het aanvallend allemaal tekort schiet dit seizoen. Waar op zich wel iets voor te zeggen valt.
Zeker.
Ja, dan is de kans dat Brobbey een van de eerste twee spitsen wordt al vrij klein. Hij heeft natuurlijk het nadeel in sportief opzicht dat hij transfervrij is gehaald. Dus dat er minder druk is om hem te moeten laten spelen.
Eens.
Ja, ik denk dat het lastiger wordt. Ik weet niet of het een hele slimme keuze is.
Ja,
met de kennis van nu.
Op dit moment hebben ze daar in de spitspositie Yusuf Paulsen, Alexander Sørloth en Wang. En,
die Wang schijnt waarschijnlijk naar Engeland te gaan. Crystal Palace wordt veel genoemd als mogelijke bestemming.
Mm-hmm.
Hebben ze Sørloth gekocht, toch, of niet?
Zeker, voor redelijk wat centjes. Volgens mij boven de 20 miljoen.
Ja, die Paulsen is een beetje knipperlicht. Die speelt de ene keer wel, de andere keer niet. Maar die zit er al bij vanaf de derde liga, volgens mij. Dus die gaan ze ook niet zomaar van de hand doen.
Ik had hierover ook een discussie. Die coach van Salzburg gaat inderdaad, toch? En ik hoorde ook dat hij zijn favoriete spits, Patson Daka, wou meenemen.
Ja, sowieso.
Die absurd veel doelpunten heeft gemaakt in die Bundesliga daar zo. Volgens mij heeft hij 24 gemaakt of zo in 25 wedstrijden.
Zeker.
En als hij hem ook meeneemt, ja. Maar het is ook wel fucked up voor Brobbey, want hij ging echt met het idee van ik ga onder Nagelsmann spelen en fijn en hij gelooft in mij en Nagelsmann is mezelf opgebeld om te komen en nu is hij weg. doet me een beetje, het is nog een beetje erger dan wat Van Persie had toen hij naar United kwam. Dat hij echt onder Alex Ferguson was spelen, dat hij daarna wegging.
Ja.
Lijkt me voor de speler echt heel kut.
Ja, kijk, als je kijkt naar hoe Jesse March speelt met Salzburg, met twee spitsen. Dus in principe is dat relatief positief in de zin van dat er twee posities zijn weg te geven. Enige nadeel is dat Patson Daka enigszins op hem lijkt qua voetballer, qua Brobby. Redelijk snelle jongen, gevoel voor diepte, kan een bal vasthouden. Denk wel dat Brobby dusdanig divers is dat hij in dit systeem best wel goed kan renderen. Omdat hij is, ik vind hem heel erg goed als hij lopende mensen om zich heen heeft, zeg maar.
Ja.
Want hij kan een bal vasthouden en vervolgens de juiste beslissing nemen. Dat is in dit systeem wel heel erg lekker, omdat je heel veel beweging om je heen hebt. En ik vind hem een betere voetballer dan Yusuf Paulsen of Sørloth. Dat zullen zijn concurrenten een beetje zijn als target man. En ik denk dat March nog op zoek, of Leipzig nog op zoek gaat naar een bewegelijke speler die om die statische man heen gaat. Waarbij zijn directe concurrent dan denk ik met name Sørloth zal zijn. Die heeft nog niet zo heel veel indruk gemaakt. Speelt er nu wel een jaartje, dus dat kan dan een voordeel zijn. Ik zie het nog niet zo heel somber in voor Brobby. Omdat de specifieke kwaliteiten van Brobby best wel matchen met wat het spel is wat Salzburg speelt. En wat Leipzig ook wel wil gaan spelen, denk ik. Ik ben wel benieuwd wie Jesse March dan gaat meenemen. Of dat dan uiteindelijk Patson Daka gaat zijn. Of Adeyemi. Die andere hele jonge Duitse jongen van Salzburg. Die hebben ze toen hij 16 was voor 3 miljoen gehaald van 1860 München. Dat is wel echt een gigantisch talent. En dat lijkt me wel een speler die ze meer missen dan Patson Daka. Omdat ze daar in qua variant al 3 soorten spelers van hebben. En die is gewoon veel duurder. Daar zal je gewoon 30, 40 miljoen voor moeten neerleggen. Ja, dat is best wel een dat is best wel een bedragje.
Ja, 24 doelpunten in 25 wedstrijden, die Daka. Als je een beetje de lijn volgt, dan speelt hij gewoon volgend seizoen bij Leipzig.
Eens.
Zij gaan natuurlijk ook nog Szoboszlai erbij krijgen. Als het goed is. En inderdaad, trouwens, die technisch directeur is ook weg. En Steffen Freund, die nu bij Salzburg zit. Of Christophe Freund. Sorry, Steffen Freund is een andere Zegma. Die gaat dan naar Leipzig. Dus het hele clubje schuift weer door, zeg maar.
Ja, zeker met die wetenschap dan zal er wel.
Maar kijk, Leipzig heeft natuurlijk ook nu een verdediger nodig. Of verdedigers, want Konaté gaat naar Liverpool. Upamecano gaat naar Bayern.
Ja. Ja, zeker.
Ik zeg Lacroix, Maxence Lacroix.
Hoeveel zou die moeten kosten? Dat is de centrale verdediger van Wolfsburg.
Ja, als die Champions League halen, denk ik vrij veel.
Ja, toch?
Ja, en die gaan wel Champions League halen, Wolfsburg, dus. Ja want, ik weet ook niet. Ze spelen trouwens dit weekend tegen elkaar, hè? Leipzig en Wolfsburg. Dus dat maakt het nogal leuk.
Sowieso, het Bundesliga, we hebben de Bundesliga, ja. Deze aflevering weinig behandeld. Maar nou ja, omdat we hem nu toch even semi erbij pakken. Er is wel een soort van spannende dingen gebeurd daar. Zowel bovenin als onderin. Dortmund won van
Leipzig.
Waarmee Bayern dus nu kampioen is.
Hadden jullie de wedstrijd gezien?
Ja.
Ik vond het echt een dikke wedstrijd.
Ja, het is toch weer gewoon Bundesliga toppers hebben zelden tot niet teleurgesteld dit seizoen.
Eens.
Gewoon vanaf de eerste 10 minuten, dat was belachelijk. Ja. Toen was het eventjes wat rustiger aan, maar toch weer L. En toen de tweede helft ging het helemaal los.
Ja, het is echt vuurwerk de hele tijd. Nou, we hebben hier natuurlijk redelijk vaak bij stilgestaan. Waarbij we op een gegeven moment zeiden van, ik denk dat Wolfsburg lijkt eruit te gaan vallen. Die had het moeilijkste schema. Maar met 2 wedstrijden te gaan staan zij rustig op 60 punten. Dortmund weer op Champions League plekken door een hele knappe reeks. Met 58 punten en Frankfurt met 57 punten op de 5e plek.
Komt mijn young boy Sancho terug is, daarom.
Ik hoor je. En aan de onderkant, daar gaan we volgende week wat langer bij stilstaan. Maar daar is het absurd, want de nummer 13 heeft 33 punten en de nummer 17 heeft 29 punten.
Ja. Dingen om naar vooruit te kijken.
Snap je?
Mag ik nog even iemand noemen?
Jij mag alles.
Robert Lewandowski. Die een paar weken geblesseerd is geweest en nu heel, heel hard zijn best aan het doen is om toch nog dat record van Gerd Müller te verbreken.
Sheesh.
Je moet even, dat zeg ik ook tegen de luisteraars, staat online bij de New York Times staat een heel vet artikel over Robert Lewandowski. Het heet The Making of a Goal Machine. Volgens mij gewoon zonder paywall te lezen. Leuk om even door te nemen. Hij staat nu op 39, hij heeft er nog eentje nodig.
Ja, en ze moeten nog tegen Freiburg en tegen Augsburg.
Dat komt wel goed.
Kortom, Lewandowski to score.
100%.
Nee.
Jawel.
Ja. Hij is moeilijk, hè?
Voorspellingen. Het onderdeel waar ik fantastisch in ben. En dat bleek me weer deze week, want ik had er 3 goed.
Voor het eerst.
Inderdaad.
Ik denk echt voor het eerst dit seizoen. Bij wedstrijd 35.
Dat denk ik ook. Maar dan moet je hem ook zo vieren op deze manier. Pak gewoon volledig die omarmen. Laten we dan maar gelijk die winning 5 doorpakken. En de Bundesliga. En in de Bundesliga gaan we naar beneden kijken. Want er zijn wat degradatietoppers. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Als wij volgende week opnemen. Wie staan er op plek 17 en 16?
Poeh.
Is er een vraagje voor Martijn dat?
Ja, zeker.
Ook voor jou trouwens. Jeetje. 17 en 16.
Correct. Dat is de vraag.
Dan denk ik dat...
Ik denk Keulen en Werder.
Ja, dat denk ik dus ook. Maar dan staat Keulen 17e.
Ja.
En Werder 16e. Ja, daar ga ik in mee.
Ja.
Ik neem aan dat je nu wat doms gaat zeggen.
Dat mag ik hopen.
Nee. Ik moet. Ik heb geen keuze om... Kijk, ik ben een winnaar. Ik ben winnaar ingesteld.
Oké. Okay. Nou, winnaar. Vertel eens waarmee
maar
je gaat
Maar ik ben
winnen.
Nu dik aan het verliezen, dus ik moet nu gewoon gekke
zeggen,
shit gaan doen.
De stand zegt wat anders, maar...
Ja, ik ben aan het verliezen, ik moet gekke shit gaan doen. Dus ik zeg... het blijft zo. Arminia en Köln.
Ja, dus Keulen 17, Arminia 16?
Ja.
Duidelijk. Dan gaan we nu naar de Premier League.
Klopt. nou ja, laten we dan maar weer zo'n leuk standje doen. Er zijn heel veel wedstrijden. Ik kan niet allemaal bijhouden wie wanneer speelt. Maar er is ongeveer elke dag wel een wedstrijd deze week.
Ja.
En nog een volledige speelronde volgend weekend. Dus zeg maar, de nummers 3, 4 en 5 wil ik weten.
In de Premier League?
Ja. Volgende week maanden.
3 Chelsea, 4 Liverpool, 5 Leicester.
Dat zei hij met heel veel overtuiging.
Ja, ik wist dit antwoord weer.
Chelsea, Liverpool en West Ham.
Ik zeg Chelsea, Leicester, Liverpool.
Het is hetzelfde wat jij zei, Martijn zei.
Nee, hij zei Chelsea, Liverpool, Leicester.
Oké.
Zit een significant verschil in. Over significante verschillen gesproken, de vraag van Quincy.
Ja, we gaan naar Italië. Een dubbele speelweek.
Wat een slecht bruggetje was dat, hè?
Ja. Maar ik neem hem gewoon. Ik neem hem over. Je hebt Inter tegen Roma, je hebt ook Inter tegen Juve. Inter is al kampioen. Maar... Hoeveel punten gaan ze pakken in die twee wedstrijden?
4. Inter, hè?
Ja, Inter.
Ja, precies. Ja, 4.
Martino?
3.
6. Ja, ik moet.
Ja, nee, dat is waar.
Ja, nee, zeker. Ik neem ook altijd een baksteen mee als ik een podcast ga opnemen. Het is wel lekker als je dan je eigen ruiten wil ingooien. Dan hoef je niet steeds dit te zoeken.
Ja, maar weet je, of je gaat net als Arsenal gewoon apathisch gewoon je verlies aan. Of je gaat gewoon voor fuck it.
Heel onnodig om Arsenal hierbij te betrekken. Ik hoop dat Villarreal de Europa League wint. Nou. Over Villarreal gesproken. Spanje. Het hele jaar zit ik al op de bandwagon van Real Betis. En de laatste tijd hebben ze wat minder behandeld. Dus dan maar in de vraag.
Die spelen alleen maar gelijk.
Real... Ja, precies. Ze hebben echt al 6 keer achter elkaar gelijk gespeeld. Dat is echt absurd. Staat Real Betis volgende week op een Europa League plaats? En dat is dus plaats 5 of 6.
Hij gaat weer gewoon die hele titelstrijd achterwege laten voor zijn hipsterclubje.
Klopt.
Jezus Christus, wat kan mij het nou schelen wat Betis gaat doen, jongen?
Oké, dan doen we ook omwille van Quinn, zeg maar. Van, ik denk ook graag met jou mee. Ik wil jou ook het een en ander gunnen. Dan doen we ook nog het standje erbij van La Liga. Volgende week.
Wat,
dus de top 4. Ja, top 4. En Real Betis op plek 5 of 6. Wel snel.
Real Betis niet op plek 5 of 6.
Ja.
Dus dat is 1.
Sowieso wel.
En ja, weet je wat? We houden het gewoon zo.
Verandert niks?
Verandert niks.
Martijn?
Ja, Betis staat wel op plek 5 of 6, denk ik.
Mm-hmm.
En dan de stand. Even kijken welke wedstrijden er zijn, hoor.
Ja, dat mocht ik ook niet doen.
Jawel, natuurlijk wel. Nee, oké, dit blijft hetzelfde.
Real Betis gaat uiteraard naar de Europa League plekken. SO Real Betis. Real Madrid wordt de nummer 1. Atletico Madrid nummer 2. Barcelona nummer 3. En Sevilla nummer 4. Nou, met al deze voorspellingen lijkt er weer een einde te zijn gekomen aan een nieuwe FC Buitenland. Dankjewel voor het luisteren. Afgelopen vrijdag is er ook nog een podcast uitgekomen met Willem Haak over het Italiaanse voetbal. In de komende weken zullen we dat vaker doen. Vooruitblikken op landenelftallen, dus hou ons ook in de gaten. Mochten jullie onze podcast nou leuk vinden, laat het ook vooral weten via Twitter of via de Apple Podcast Player. Dan zijn wij er volgende week gewoon weer.
Adieu.
Ciao.